Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van NL Korfbal. We hebben vandaag eindelijk een aflevering over een echte speelronde, want de Korfbal League is weer begonnen. En vandaag bespreek ik speelronde 1 met Jacco van der Boogaard, Joris Houweling en Lara Boonstoppel. Mannen, fijn dat jullie er zijn. En Lara, ook fijn dat jij weer een keer wilt aansluiten.
Zeker, graag gedaan.
We gaan in deze aflevering uiteraard speelronde 1 bespreken, want daar zijn een hoop verrassende uitslagen uitgekomen misschien wel. We gaan vooruitkijken naar speelronde 2 en we behandelen de vragen die jullie als luisteraars hebben ingestuurd. En we beginnen met de wedstrijden van gisteren. En dan beginnen we met de openingswedstrijd van dit seizoen. En dat was die tussen PKC en DOS 46. Lara, PKC won. Had je dat van tevoren verwacht?
Zeker, ja.
Ja, wat vond je ervan?
Het was een wedstrijd waarin... DOS op die eerste bal ging achterverdedigen, waardoor het eigenlijk heel onrustig begon aan beide kanten. Dus veel plaatsfouten. Na 10 minuten werd er ook een time-out gegeven. Toen zag ik ook op het scherm dat er dat PXC 4-0 schotse aanvallen had. DOS zelf 6. Als we dan naar PXC kijken, dat is niet wat je gewend bent na 10 minuten van ze. Ik moet zeggen, na die 10 minuten of na die time-out pakken ze het helemaal goed op. En ik vond Laurens Leeuw ook echt geweldig. In zijn spel, in zijn doelpunten, in zijn verdediging. Die had het echt op zijn heupen. En ik vond de duels tussen Eline van Veldhuis en Sanne van der Werf heel leuk. Veel snelheid naar binnen daarop. Dus, en een mooie actie natuurlijk aan het eind van de eerste helft. Arjen van Houweling die een buzzerbeater maakte.
Wat een goal zeg.
Ja, dat was niet normaal. Dat was niet normaal. En ik vond het ook leuk, Tessa Lapp die viel voor mij echt wel op. Die bracht in elk geval wat strijd en wat aanvallend vermogen, waardoor er ook gewoon dat die meiden zich er wat meer mee gingen bemoeien bij DOS. En ik denk dat als zij dat in de loop van het seizoen meer gaan doen, dat er echt wel mogelijkheden liggen. En ik vond het leuk om te zien dat Vardouw de Boer, Sita Schreuder echt goed verdedigd. Maar nog meer klasse van Sita, dat als ze dat gaatje kreeg, dat ze hem gewoon afschoot. Dat vind ik echt klasse. En dat ze gaf weer een beetje de Sita aan die hopelijk dit seizoen weer gaan zien. Dus eigenlijk voor de rest kabbelde het een beetje voort, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, want uiteindelijk
een Sita Schreuder is wel echt heel goed, hè?
Ja, nou, je geeft hem een... Je maakt hem. En wat ik zeg, Vardouw die deed het eigenlijk best wel goed. Die gaf er niet heel veel kansen. Maar ja, de kansen die ze dan krijgt, die zitten of bijna of die zitten. Ja, dat is gewoon knap.
Ja, dat is het zeker. Dat hebben we vorig jaar natuurlijk ook vaak gezien van haar. Dus wie weet gaat ze er nog zo'n seizoen laten zien.
Zeker.
Ja, de volgende wedstrijd was er een met het eerste gelijkspel van het weekend. En er volgden er later meer. Joris, Fortuna had het lastig uit bij KCC en uiteindelijk eindigde dat in 23-23. Waar vorige week in de podcast de voorspelling toch wel was dat Fortuna daar eigenlijk wel zou gaan winnen.
Ja, nou ja, het is ook alleen een verrassende uitslag. Ja. En je hebt gelijk, Fortuna had het heel moeilijk met KCC. Vooral de eerste helft kregen ze de 16 tegen. En dat kun je natuurlijk heel goed voor KCC noemen. Dat kun je ook heel slecht voor Fortuna noemen. Boppe die heel erg opviel in de eerste helft en die Oosting trouwens ook. En bij Fortuna was het met name te danken aan het vak van Daan Preuninger en Nick van der Steen dat ze eigenlijk in de race leven. Want die maakten er zeker 8 voor rust. Misschien nog wel meer, maar dat weet ik even niet meer zo goed.
Als vak bedoel je?
Ja, als vak.
Ja.
Dus die maakte er 8 van de 12, minimaal. Na rust had Fortuna eigenlijk de zaak wel heel erg snel weer onder controle. En maakte KCC maar 1 goal in de eerste 12,5 minuut. En leek het erop alsof Fortuna hem toch wel weer zou gaan winnen. En zo zat ik eigenlijk ook wel een beetje op de bank ernaar te kijken.
Ja.
Maar toen was de doelpuntloze periode voor KCC zeker voorbij. En toen kwamen ze toch weer gelijk. En had Fortuna uiteindelijk... Ja, een beetje mazzel hadden ze Fleur Hoek nodig om toch nog gelijk te spelen. Want ze hadden hem eigenlijk moeten winnen, gezien de tweede helft. Maar uiteindelijk mag Fortuna heel blij zijn met de punt. Want uiteindelijk kwam KCC vlak voor het einde voor. En wat ik net al zei, hadden ze Fleur Hoek nodig om ook nog een gelijkspel eruit te halen. Dus Het was een hele rare wedstrijd. En nou ja, uiteindelijk denk ik dat ja, dat gelijkspel, dat ze daar allebei niet tevreden mee zullen zijn. Maar ik denk wel dat het de juiste uitslag is geweest.
Ja, er waren ook nog, er ging ook nog, er was in de laatste minuten van de wedstrijd een vrije bal van Bo Oppen. Dat KCC misschien zelfs nog wel er met de overwinning van door kon gaan. Heb jij dat ook gezien?
Nou goed, hij zei, na afloop zei hij zelf dat hij hem niet had moeten nemen. Maar ik kan me eigenlijk wel voorstellen dat je hem toch wel neemt. Zeker omdat hij er al 9 had gemaakt.
Ja.
En dan, dan kan je toch niet zeggen dat je niet lekker in de wedstrijd zit. Hè? Dus dan snap ik wel dat je die bal neemt. Alleen ja, achteraf had hij het niet moeten doen. Dan spelen ze de klok uit en dan krijgt Fortuna die bal niet meer. Dus dan, ja, dan hadden ze hem waarschijnlijk gewonnen. Maar ja, goed, sowieso gaat dat nou eenmaal. Dus ja, hij had het inderdaad beter niet kunnen doen. Maar goed, dat zei hij na afloop zelf ook.
Ja, nee, dat, nou, daar zullen ze bij KCC ongetwijfeld van leren.
Ja, nou goed, en Fortuna moet hier ook van leren. Want er was gewoon één vak, het vak van waar Mick Snell in stond. Ja, waar die dat gewoon niet goed gespeeld heeft. En dat zal toch echt beter moeten.
Ja, daar zal een hoop over gesproken worden, ongetwijfeld deze week.
Ik denk het.
Voor KCC is het wel een bonuspunt, hoor, ten opzichte van de concurrentie.
Nee, dat is ook zo. En dat is misschien ook wel meer dan dat iedereen van tevoren had verwacht. Aan de andere kant, we hadden natuurlijk vorige week hadden wij zo'n lijstje ingevuld met onze verwachtingen. En volgens mij zijn we er niet opgekomen. Ik weet het eigenlijk niet eens meer precies. Maar iedereen moest zeg maar de verrassing van het seizoen aangeven. Nou, ik denk dat ik had volgens mij KCC opgeschreven.
Ja, iedereen.
Ja, iedereen. Nou ja, ik denk dat het wel zo is dat KCC wel beter is dan vorig jaar. Vorig jaar hadden ze ook volgens mij net niet de kampioenspool. Of zaten ze er niet heel ver vanaf, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat ze toch alweer een stap gemaakt hebben. Met de Koen Collé erbij, met de Laura van der Linden erbij. Ze hebben Sanne Alsen nog achter de hand, die gisteren geblesseerd was. Dus ik denk dat KCC het wel, de topploegen wel echt heel moeilijk kan maken in bepaalde wedstrijden. En dat hebben ze gisteravond eigenlijk al gedaan.
Ja, Lara, hoe kijk jij als een ploeg? Hoe kijk jij naar zo'n ploeg als KCC?
Ja. Ik had het toevallig gisteren in de kantine met iemand over. Ik weet geen eens meer met wie. KCC vind ik een ploeg die kan verrassen. Dus in het positieve zin, maar ook in de negatieve zin. Zij hebben spelers die nog altijd even stabiel zijn. En waar het, nou ja, het basisniveau ook nog wel eens naar beneden kan uitvallen. Waardoor ik denk, ja, het kan juist de goede kant op schieten. Maar het kan ook in sommige wedstrijden, bijvoorbeeld, ik noem maar even een groen-geel, waar je ervan uitgaat dat ze heel makkelijk zouden kunnen winnen, dat het dan juist de andere kant op schiet. Dus nou ja, ik hoop dat spelers als Bo Oppen in dit geval, die met zijn nominatie in Team NL, dat basisniveau echt omhoog houdt en dat altijd ook vasthoudt in de wedstrijden.
Yes, duidelijk, dankjewel. Dan gaan wij door naar de derde wedstrijd. En dat was die tussen GroenGeel en Unitas. En dat was de eerste wedstrijd voor Unitas in de Korfballeague. En Jacco, ze verloren weliswaar van GroenGeel. Maar het was eigenlijk helemaal niet zo'n slechte wedstrijd. Het was eigenlijk best leuk om naar te kijken.
Nou, het was geen goede wedstrijd, maar het was wel heel spannend.
Ja.
Maar Luna, eerst even iets anders. Eerst maar even over de nieuwe naamsponsor van GroenGeel.
Ja.
Want dat is het Roland McDonald-huis Emma. En dan denk je, hey, dat is een goed doel. Gaan die betalen voor naamsponsoring? Nou nee, want dat zit anders. GroenGeel heeft een niet met naam genoemde sponsor, die niet uit is op extra naamsbekendheid, omdat, zeggen ze zelf, het bedrijf toch al goed loopt.
Ja.
En daarom hebben ze de naamskoppeling afgestaan aan Ronald McDonald-huis Emma, omdat men dit goede doel een warm hart toedraagt. Ja, ik vind dat hartverwarmend en wilde het daarom toch nog even noemen hier, want dit is echt wel heel chic.
Ja, dat is absoluut iets heel moois. Zeker weten.
Nou, dan de wedstrijd. Ja, mooi affiche. Verwachting is toch dat GroenGeel en Unitas beide tegen degradatie moeten vechten. Dat maakt zo'n onderlinge confrontatie meteen razend belangrijk. Ja, het is eerder gezegd, hè. Unitas begint dan ook nog aan het seizoen met twee belangrijke spelers die ze missen. De zware blessures. Daan Rijgensberg en Jolien Landman. Ja, en dus komen ze naar verwachting sowieso al kwaliteit tekort. Wat helemaal geen schande is. Dus GroenGeel was voor mij de ook licht favoriet. Nou, dat kwam er aanvankelijk niet uit, hoor. Geen beste wedstrijd, van beide ploegen niet. Bleef wel heel lang spannend. Voor rust had GroenGeel een gaatje van 3. Nou, bij rust was het 10-9. En daarna kwam Unitas zelfs op voorsprong. Dus ze gingen lekker voor zitten. Dan was het niveau nog steeds matig. En tot 14-14 ging het gelijk op. Ja, toen stonden toch de heren van Groen-Geel op. Carlo de Vries maakte er uiteindelijk 6. Maar ook Griemink en Stijn Hoekstra scoorden lekker mee. Bij 19-15 was beslist. Unitas kwam de laatste 10 minuten niet meer aan te pas. Eindigde het met 22-17. En dat lijkt dan, als je alleen de uitslag ziet, een simpele overwinning voor Groen-Geel. Dat was het zeker niet. Unitas kon 40 minuten prima mee. Zonder heel groot te spelen. Dus ja, wel 2 punten voor Groen-Geel. Het was niet overtuigend. En de heren trokken deze wedstrijd over de streep. Maar het duurde lang voordat ze opstonden. En bij de dames komt Groen-Geel echt wel tekort hoor. Dus dat gaat een zwaar seizoen worden. Evenals voor Unitas. Maar die moeten vooral heel erg van dit seizoen genieten. En intussen keihard werken en heel veel bijleren.
Ja, hoe denk jij dat zij terugkijken op hun eerste Korfbal League wedstrijd nu?
Nou, ik denk dat ze daar... Ze mogen daar tevreden over zijn. Ik denk dat ze, zeker met gezien de mensen die ze missen, hebben ze een wedstrijd afgeleverd waarin ze tot 10 minuten voor tijd nog gewoon zicht hebben op een resultaat. Nou, ook als je dan niet supergoed hebt gespeeld, heb je het wel gewoon heel goed gedaan. Dus ik vind dat ze daar heel tevreden over mogen zijn.
Okay.
Ik heb dat niet echt heel erg gevolgd, Jacco, maar die 2 geblesseerden, wanneer zijn dat langdurige blessures?
Ja, dat zijn zware blessures. Ja.
Is dat rest van het seizoen niet beschikbaar? Of?
Nou, dat weet ik niet. Niet zeker. Want ze zijn er allebei al een poos uit.
Ja.
Dus het zou best kunnen dat ze in de loop van het seizoen wel aansluiten.
Een van de 2 is wel ook een kruisband geweest. Dus,
ja, dus dat is een maat of 9, geloof ik.
Ja.
Nou, minimaal,
dus
hè?
Ja, dus nou ja, voorlopig niet op rekenen.
Nee, dat zullen ze bij Unitas denk ik ook niet doen. Ze zullen ongetwijfeld uiteindelijk wel positief punten halen uit de wedstrijd van gisteren. En inderdaad kijken hoe de rest van het seizoen voor hen gaat verlopen. Dan hadden we gisteravond nog wel een hele spannende wedstrijd. Joris, jij voorspelde het eigenlijk vorige week in de podcast. Jij zei LDODK DVO, dat wordt gelijk. Nou, dat werd het ook. En het werd 28-28. Ik kan me voorstellen dat je wel genoten hebt van die wedstrijd.
Nou, ik viel er middenin. Tenminste, ik viel er in de tweede helft erin.
Ja.
Ik heb vanochtend nog de eerste helft... ik heb vanochtend maar heel de wedstrijd maar terug zitten kijken. Maar het was inderdaad heel spannend. En ik had al op Twitter gelezen dat... Dat na 8 minuten het al 13-3 voor LDODK was.
Ja.
Nou, nogmaals, ik heb hem vanochtend terug zitten kijken. En dat was echt niet normaal. Bijna alle ballen die gingen erin. En DVO begon eigenlijk ook gewoon heel slecht. Liet het ook eigenlijk allemaal maar gebeuren. Wat eigenlijk een beetje verrassend was, is dat LDODK op een gegeven moment meer pogingen had. En veel meer goals had. En DVO dus veel minder goals had en ook veel minder pogingen had. En dat vond ik eigenlijk wel een raar verschil eigenlijk. Want je zou denken dat LDODK eigenlijk helemaal niet zoveel pogingen nodig had. Maar dat waren er ook helemaal niet veel. Maar het gaf eigenlijk een beetje aan hoe slecht eigenlijk DVO eigenlijk begon.
Ja.
Maar uiteindelijk na 12,5 minuut ging Meerkert ging van vak wisselen, zodat hij van Erwin Zwart af was. Toen begon het wel langzaam maar zeker wel beter te draaien bij DVO. En maakten ze ook toch hadden we nog wel 10 goals nog, zodat de wissel 16-13 was. En na rust, nee, toen viel voor rust, viel Erwin Zwart nog uit. Dat schijnt een zweepslag te zijn geweest.
Het zag er wel heel vervelend uit.
Jij en ik dachten allebei Achillespees. Want we hadden nog op de app hadden we nog contact erover.
Klopt.
Maar uiteindelijk blijkt het een zweefslag te zijn geweest. Hij schijnt morgen nog een echo te krijgen. Om helemaal zeker duidelijkheid over te geven. Maar na rust was DVO herenmeester. Met name Barbara Brouwer die heel goed speelde. En eigenlijk elke bal die zij in de handen kreeg erin schoot.
Ja.
Toen had ik eigenlijk wel het idee dat DVO hem eigenlijk naar zich toe zou trekken. En dat had eigenlijk ook gemoeten. Want ze kwamen een keertje 3 punten voor. En vlak voor tijd kwamen ze er ook 2 voor. Toen maakte Robin de Wit nog een fout op het einde. In het duel met Vrieswijk.
Ja.
Was het nog maar 1 punt verschil. En daarna kreeg Femke Faber een strafworp. En ik vond dat wel een beetje twijfelachtig. Of het nou echt wel een strafworp was. Maar die viel erin en uiteindelijk was het 28 gelijk. En was het publiek en de neutrale toeschouwer de absolute winnaar. En dan hebben we inderdaad een heerlijke pot korfbal gezien. En zo zie je ze eigenlijk het liefst elke week.
Ja, en dat al in speelronde 1.
Ja, en dat was dus het tweede gelijke spel. En dan gaan we zo meteen door naar het derde gelijke spel. En daar wil ik dan eigenlijk nog iets over zeggen. Want
zeker.
Het is één keer eerder gebeurd dat we op een speeldag in de Korfbal League 3 gelijke spelen hebben gehad.
Oké.
Nou, toen was jij net geboren, Luna, bij wijze van spreken. dat was namelijk 4 maart 2006. Dat is de enige keer. Ja, dat is ook een beetje overdreven. Maar het is wel de enige keer dat we 3 gelijke spelen op een speeldag hebben gehad. We hebben wel eens vaker wat 2 gehad. Maar 3, dat hadden we dus nog maar 1 keer eerder gehad. En dat is eigenlijk best wel bijzonder. En helemaal als je het nagaat dat er over het gehele vorige seizoen maar 2 gelijke spelen zijn geweest. En nu hebben we er wel 3 op 1 speeldag. Dat is het. Misschien is het. Bijzonder. Misschien is het toch niet zo bijzonder, omdat er wellicht wel de top wat breder is geworden en elkaar dus niet zoveel ontlopen.
Ja.
Maar 3-op-1 speeldag is wel echt heel bijzonder, ja.
Nou, Joris, wij hebben in een van de appgroepen van de presentatoren, geloof ik. Ja. Een van die jongens die vult in de Billy Bally alleen maar gelijk spelen in. Nou, die is niet meer in te halen.
Die heeft al gewonnen.
Ja.
Ja, die heeft een hoop punten binnengehaald. Want ja, Joris, je zei het al. Vandaag was er de laatste wedstrijd tussen Blauw-Wit en KZ. En Lara, ook die eindigde in een gelijk spel.
Ja, nou, het was oprecht weer echt een heerlijk wedstrijdje om te kijken.
Ja.
Ook al vinden mensen het niet altijd even leuk om naar achter te verdedigen te kijken. Maar ik vond het echt een tactisch steekspel.
Ja, want jij hebt 2 keer dus naar achterverdedigen zitten kijken.
Ja, ja, nou ja, bij DOS was het alleen de eerste achter, dus dat scheelt. En dit was wel echt achter. Dit was zelfs zo achter dat ook de steun ingevuld werd met 2 verdedigers ervoor. Dat was ook precies de reden waarom KZ heel moeilijk in het spel kwam. En ze waren heel zoekende in de organisatie. Het resulteerde in heel veel eenschots aanvallen. Diep in de schotklok gingen ze. Schoten zonder rebound. Nou, het was vrij lastig. En Blauw-Wit die profiteerde er aanvallend best wel goed van. Zeker over de dames. Roos Verheugd die begon gelijk goed met 4 goals. Haars had heel veel moeite om Roos Verheugd te houden. Die ging ook wisselen. Wat zei je?
Überhaupt ook te volgen.
Ja, ja, ja. Nou ja, nu is Roos Verheugd dus ook wel. Wat lastig te verdedigen is, hoor. Dus dat,
ja, klopt.
Dat is op zich niet heel gek. Maar ze nam vervolgens, ging zij naar Lorraine Vissers en die maakte hem ook gelijk. Dat is voor Anouk Haars natuurlijk niet echt lekker voor je vertrouwen dan. Maar daarna pakte ze dat wel goed op. Ik ga weer toch Anouk Haars noemen, want aanvallend vond ik dat zij in het vak juist heel erg de organisatie op een gegeven moment op zich nam. Ja. En het neerzetten. En daar had KZ echt ook behoefte aan. Dat zag je ook terug, alleen er werd niet altijd even goed naar geluisterd, helaas. In de tweede helft ging dat al veel beter. Maar ik vond dat Anouk dat erg goed deed. Uiteindelijk ging Blauw-Wit de rust in met 14-11. Waarin Rendel van de Steen voor mij opviel, ook met zijn goals, maar ook gewoon zijn aanvallende acties. Was heel erg aanwezig. Tweede helft had KZ wel meer controle, ook meer organisatie. Je zag dat Lars Horn meer in de rebound ging staan in het vak van Alwin Oud. Dat vak liep namelijk echt heel stroperig. De goals kwamen ook alleen van Alwin Oud. Dat waren er 7 en Esther Porter zat er nog eentje. Nou ja, dat was gewoon lastig. Maar ze kwamen wel elke keer steeds een beetje dichterbij. Tot op een gegeven moment het ook nog gelijk stond. En ze hadden echt de controle weer volledig terug. Ik dacht, nu zouden ze er wel eens overheen kunnen gaan. Maar Blauw-Wit had Rendel van de Steen. En heeft Rendel van de Steen. En die vond ik echt heel opvallend in alles. Die zorgde ook op een gegeven moment dat Jordi weer in zijn schot kwam. Die pakte dat echt heel goed op. En de tactische plan van de Blauw-Wit coaches om Koeman vervolgens op Haars te zetten. Ja, dat pakte ook heel goed uit. Die kregen stip mee in de slotfase. 1 punt voor. Laatste minuut was aangebroken. Nou, heel knap van Alwin Oud. Die krijgt vervolgens meerdere schoten. Omdat Hoorn toen echt wel goed stond te rebounden. En die maakte hem alsnog. Waardoor er ook een gelijkspel was. Maar ja, het was echt een heerlijk wedstrijdje om naar te kijken. Ondanks het achterverdedigen.
Mooi. Ja, want Jacco, jij zei het ook al. We spraken elkaar er straks even. Jij zei Daniel voorspelde eigenlijk een overwinning voor Blauw-Wit.
Ja.
Want omdat Blauw-Wit aan het begin gewoon fitter is dan misschien wel KZ. Is dat ook, denk je, wat er vandaag gebeurde? Je hebt de wedstrijd niet gezien, maar is dat de theorie van Daniel, zeg maar, zou die wat dat betreft kunnen kloppen?
Ja, dat is lastig te zeggen als je hem inderdaad niet gezien hebt. Ik heb wat fragmentjes gezien. Kijk, qua theorie klinkt het heel logisch, hè? Maar of dat inderdaad in de praktijk zo, of dat in deze wedstrijd terug te zien was, ja, dat weet ik ook niet, want ik heb hem niet gezien.
Nee, dat is waar. Nee.
Nou, het vak van Oud had wel echt problemen. En dan met name in het scorend vermogen. En Bakker die gaf aan op camera daarna dat hij Hoorn inbracht, ook om de schoten te verdelen en de scores daarin te verdelen. Maar ja, Hoorn pakte wel heel veel rebounds meer, maar ging niet mee scoren.
Nee, dus in die zin was de tactiek die Bakker had, die werkte eigenlijk niet. Het plan werkte niet.
Nee. En er werd ook gevraagd waarom hij niet een van die dames wisselde. Ja, nou ja, dat vond hij moeilijk om te antwoorden. Ze hadden wel heel erg zitten twijfelen en overwegen. Uiteindelijk is Zoe Engel er wel eventjes ingekomen. Maar ja, het kan ook zomaar de goede kant opvallen. Dat een van die meiden hem wel maakt natuurlijk. Dus ik kan mee met Tim Bakker in dit geval dat je het soms ook wel eens goed is om te laten staan.
Yes, oké, dankjewel. Dan hebben we de 5 wedstrijden uit de Korfbal League gehad. En omdat we eigenlijk altijd en meestal bespreken wij 6 wedstrijden. Dus dat doen we nu ook. En daarom pakken we er ook een wedstrijd uit de Korfbal League 2 bij. En Jacco, jij hebt zitten kijken naar Dalto tegen Top Sassenheim. Wat vond je ervan?
Ja, we gaan dit elke week doen. Hè? We kiezen iedere week een wedstrijd van de week uit de Korfbal League 2. En van de andere wedstrijden gaan we even kort de uitslagen en de bijzonderheden noemen. Nou, dit waren de 2 degradanten uit de Korfbal League. Met op het oog een andere aanpak. Want de Dalto valt grotendeels terug op de selectie van vorig seizoen. In ieder geval met het eerste dan. Dus met spelers als Den Oude, Schulting, Van Montvoort en Wattel. Net als uitzondering talent Fenna Kavelaars, die een geweldige wedstrijd speelde. En Top heeft juist aangegeven aan een nieuwe ploeg te gaan bouwen. Nou, dat bleek gisteren, want in de basis stonden 3 spelers die voor het seizoen nog in de A1 zaten. Jill Heijink, Maaike van der Wilk en Mick van Nieuwenhuizen. En daarnaast staan er vrijwel alleen maar jonge spelers in. Want ook de zusjes Schuiling, Thijs van der Zaag en Thomas Tichelman zijn nog jong. En Nick Picard was de enige routinier in de basis.
Ja,
die aanpak is te prijzen. En op de lange termijn lijkt het ook de meest logische route om weer in de Korfbal League te kunnen meedraaien zonder meteen weer uit te vliegen. Maar deze route kost wel meer tijd. En vooraf was Dalto daarom voor mij wel licht de favoriet.
Ja.
Dat maakte ze vanaf het begin waar. Snelle voorsprong van 3-0. Had eigenlijk de hele wedstrijd het initiatief. Al bleef Top wel heel lang in de race. Vooral dankzij Maaike van der Wilk, die haar eerste 4 schoten allemaal raakmikte.
Okay.
Ja, echt heel knap.
Yeah.
En echt langs zij kwam Top nooit. En toen uitgerekend van de Wilk bij 15-12 een strafworp miste, wat haar eerste misser van de avond was. Ja, toen kwam Dalto op 16-12 en toen was het beslissende gat geslagen. En Top maakte er nog 5 in de laatste 2 minuten. Bizar, maar dat kwam te laat.
Ja,
en Dalto boekte een goede 25-21 overwinning. En het is maar 1 wedstrijd. Maar voor mij was dit wel de bevestiging dat Dalto dit seizoen bovenin gaat meedraaien. Ja, complimenten voor de jonge ploeg van Top. Ze gaan van Dalto goed partij. Maar je kon goed zien dat Dalto vorig seizoen al met nagenoeg hetzelfde team heeft gespeeld.
Ja.
En ook op individueel niveau meer ervaring in de ploeg heeft. Maar ook complimenten voor de staf van Top. Want er zit echt wel een plan achter. En dat hebben we de afgelopen jaren wel eens gemist.
Ja, dus die gaan... Nou, zijn een nieuwe weg ingeslagen en we gaan eens kijken wanneer dat ze vruchten afwerpt. Wie weet bespreken we nog eens een wedstrijd van ze in de komende afleveringen.
Jong houdt natuurlijk ook wisselvalligheid in.
Ja.
Dus ze zullen natuurlijk ook de wedstrijden die ze echt moeten winnen, moeten ze dan, daar gaat natuurlijk dan wel heel veel druk op komen. Dus ik hoop wel dat dan wel goed gaat.
Nou, Jordi, wat ik gisteren heb gezien, is dit er echt wel genoeg kwaliteit om plek 9 en 10, want dan degradeer je rechtstreeks uit de Corbel League 2. Ja, dat gaat niet gebeuren.
Ja, zaten okay. Dan, wat jou betreft, Jacco, nog verder verrassende uitslagen in de Corbel League 2 dit weekend?
Nou, Top aan de Muiden verliest thuis van HKC met 22-24.
Ja.
Dus dat was spannend. DSC wint ruim van tempo thuis, 29-17. Wat ik wel opvallend vond, was AWDTV dat thuis echt een dik pak op de broek krijgt van Detel Snel met 14-25. En het verschil tussen Oost-Arnhem en Fix met 33-15 vond ik ook wel heel erg groot.
Ja, dus er zaten wel wat ruime uitslagen tussen deze ronde.
Ja, zeker. Ja.
Nou, we gaan er weer eentje uitzoeken voor volgende speelronde. En dan gaan we eens kijken hoe het er daar dan voor staat.
Die heb ik al.
Kijk.
Dat wordt HKC-DSC.
Oké, HKC. Nou, dan bij deze hebben we het volgende week over HKC-DSC. Dankjewel. Vorige week hebben jullie op de socials van NL Korfbal kunnen zien dat je ook vragen in kunt sturen. En die gaan we uiteraard dan ook behandelen natuurlijk. En er zijn een aantal leuke vragen binnengekomen, dus die gaan we even doen. En een van de eerste vragen was, nou, welke ploeg gaat de verrassing van het seizoen worden? Joris en Jacco, jullie hebben eigenlijk al aangegeven dat dat KCC gaat worden. Dus Lara, ik was wel benieuwd. Welke ploeg zou in jouw ogen voor een verrassing kunnen zorgen dit seizoen?
Ja, dat is een goeie. Nou, ik ben het eens met KCC. Maar wel met hetgene in gedachten wat ik net zei. Dat er ook wel eens verliespartijen tussen kunnen zitten. Die niet verwacht. Maar ik denk dat als deze ploeg allemaal met de kopjes goed zit, nou, dan kunnen ze dus inderdaad, wat je gisteren ziet, Fortuna gewoon op een gelijk spel houden. Dat is gewoon uberknap. Dus ik zou meegaan in KCC, ja, zeker.
Oké, dankjewel. Joris, de vraag welke speler en speelster dit seizoen het meeste gaan opvallen, of misschien wel ook de verrassing van het seizoen gaat worden, die kwam ook binnen. Zijn er mensen waarvan jij zegt, nou, daar ben ik wel benieuwd naar hoe zij dit seizoen gaan doen?
Zeker. Bij de dames Annelie de Korte.
Ja.
Waarom zeg ik dat? Omdat ik namelijk vorig jaar heb gezegd dat het tweede seizoen dat iemand in de basis staat van een hoofdmacht, dat het bijna altijd heel moeilijk wordt.
Ja.
Nou ja, dat begon van de week voor haar ook heel moeilijk, want de vinger zat tussen de deur.
Ja.
Waardoor ze gisteren dus op de bank zat, maar uiteindelijk inviel, best wel snel trouwens, en kwam te staan tegen Marjolein Kroon. En ik heb daarna Marjolein Kroon niet meer gezien. En Annelie de Korte wel. dus dat vond ik eigenlijk ontzettend knap. Maar goed, dat meisje dat is gewoon een megatalent.
Ja.
Zit ook niet voor niks dichtbij het Nederlands team. Of zit ze er al in, geloof ik?
Ja, ze zit er al in, zeker.
Ze zit erin, nou ja. Het talent, dat heeft ze natuurlijk. Alleen, ja, wat ik net al aangehad, je ziet heel vaak bij talenten dat het tweede seizoen dat wat moeizamer wordt. Dat hoop ik niet voor haar. En gisteravond was dat ook niet zo. Dus, maar ik ga haar wel positief volgen.
Yeah.
En bij de heren, ik ben wel heel erg gecharmeerd van Bo Oppen. Dat zou zomaar eens de topscorer van de Korfbal League kunnen gaan worden dit seizoen. Die gaan wij ook heel vaak zien, denk ik.
Ja, Jacco, zijn er dan nog spelers of speelsters waarvan jij zegt, nou, die moeten ook wel in dit rijtje?
Nou, waar ik heel benieuwd naar ben, dat is een speelster die jij goed kent, dat is Nicky Boerhout.
Ja, die ken ik wel, ja. Zeker.
Nou, die speelde natuurlijk eind van vorig seizoen een geweldige play-off tegen Fortuna.
Ja.
Met 9 doelpunten. En wordt sindsdien geroemd en genoemd.
Ook door ons.
Ook door ons. Maar kijk, zo onbevangen als ze voor het seizoen kon spelen. Want ja, toen verwachtte niemand het. Nu wordt ze door iedereen genoemd. En ja, dat brengt toch een bepaalde druk met zich mee. En ik ben ontzettend benieuwd hoe ze zich daaronder staande gaat houden.
Nou, anders ik wel natuurlijk.
Ja.
Lara, zijn er wat jou betreft nog spelers of speelsters die in dit lijstje thuis horen?
Ja, ik zit dus echt heel hard na te denken.
Ik dacht, straks bij mij, ik moet ergens mee komen.
Ja, precies. Ik zit heel het rijtje korfbalpolitiek vereniging af te gaan. Ik denk, ja. Degene die jullie net noemden, maar dat is een beetje... Caitlin Keller, die kan misschien ook in dit rijtje. Ik ben benieuwd wat ze gaat doen.
Ja.
En ik vond haar vorig jaar namelijk... verrassend in sommige wedstrijden positief opvallen. Dus ook van haar ben ik wel benieuwd. Maar Annelie de Korte, nou, echt een megatalent. Ran Faber vind ik echt een megatalent.
Ja, ja, ja.
Nou ja, de rest is eventjes zoekende, denk ik nog.
Ron Faber noem jij, hè, Lara. Maar ja. Ik weet niet of jij gisteravond die wedstrijd hebt gekeken. Maar ja, ik dus wel, zoals ik net al zei. Die jongen is zo ontiegelijk goed. Die jongen, die korfbalt, het lijkt wel alsof die gozer speelt op zijn dode gemak.
Ja.
Het is zo ontiegelijk knap wat hij doet. Het is echt een geweldige speler. En hij moet nog veel beter worden nog, hè, normaal gesproken.
Ja.
Dus dat, die heeft een hele mooie carrière voor zich liggen.
Hij is gewoon echt een atleet. En dat zie je in de wedstrijd ook terug. Hij heeft zo'n goede beheersing van zijn lijf. Dat is heel knap.
Ja.
Okay, nou,
Caitlin Keller trouwens. Caitlin Keller die was gisteravond niet zo goed.
Nee, ik heb alleen het laatste stuk van de tweede helft zitten kijken.
Ze miste twee strafworpen en die vlogen bijna allebei de zaal uit. Dus,
stippen beoordelen we niet op, hè?
Maar dat speelde volgens mij wel een rol bij haar. Dat zij toch niet zo heel erg lekker in de wedstrijd zat. En ze schoot ook slecht. Nou, dat doet ze normaal gesproken ook wel beter. En normaal verdeelt en heerst ze eigenlijk in het veld, vind ik eigenlijk. Maar dat vond ik gisteravond wat minder bij.
Ja, nou, ik vind haar aanvallende intenties vind ik wel echt goed. En ik zie ook dat zij echt een klevertje zou kunnen zijn. Dus in die zin, ze is nog hartstikke jong.
Ja, zeker.
En zij heeft ook wel zo'n kom maar op idee. Dus dat...
Ja, ze schuilt aan alles.
Ja. Mag ik er nog één noemen?
Uiteraard.
Ja. Wie zeker niet net komt kijken, maar al een geweldige carrière achter de rug heeft. Maar volgens mij na een heel moeilijk seizoen nu echt op haar plek zit. En volgens mij echt het verschil gaat maken is Barbara Brouwer.
Oké, bij DVO.
Ja.
Waar ligt het toe?
Ja, het was bij top was het lastig. We weten allemaal hoe dat kwam, hoe dat zat. Ik heb een Barbara Brouwer gezien, ook op het veld al. Ja, daar is de lach terug.
Ja.
Het plezier is daar terug. En als zo'n speelster die zoveel kan, plezier heeft in wat ze doet, nou berg je maar.
Ja, en ook vertrouwen. Hè. Ik,
ja, precies.
Ik zie ook dat Richard van Vloot haar ook dat vertrouwen geeft.
Ja.
En ik denk zeker dat zij een hele belangrijke rol gaat spelen in dat team.
Ja.
Hebben we in ieder geval hier een mooi lijstje van kunnen maken. Dan waren de luisteraars ook nog benieuwd naar wie er wel eens topscorer aan het einde van het seizoen zou kunnen zijn. Zowel op het dames- als herenvlak. Joris, je noemde net al Bo Oppen. Wie maken er wat jou betreft bij de mannen nog meer kans in dit rijtje?
Ja, een heleboel. Het zou Alwin Oud kunnen zijn hè, als die elke week zoveel doelpunten maakt. Maar ook Nick van der Steen, want die maakte er gisteravond 10. Ja, kijk, dan Gertjan Meerkerk maakte er gisteravond 6. Dat kwam dan een beetje doordat Erwin Zwarte de eerste gedeelte tegen hem liep. Maar die is eigenlijk ook, staat ook altijd garant voor heel veel doelpunten. Dus ja, dat zijn wel de mensen die vanzelf boven kunnen gaan drijven. Dan vergeet ik er waarschijnlijk nog 1 of 2. Maar dat zullen wel de mensen zijn.
En Lara, als we dan bij de dames kijken, wie zouden daar op het topscorerslijstje kunnen komen te staan?
Ik ben heel benieuwd of Marjolein Kroon het dit seizoen gaat doen. Die heeft dat wel in zich. Anouk Haars, denk ik dat hij weer meedoet om de topscorersprijs. Zij schiet gewoon makkelijk en ze neemt de vrije ballen. Dat weegt altijd mee. Naast Celeste Split, die hoort ook altijd in de top 3 van topscorers de afgelopen jaar. Dus ja, ik denk dat lijstje. Ja, Fleur Hoek hangt er vanaf hoe fit ze is. En of ze wedstrijden gaat spelen.
Fleur Hoek heeft nog een paar doelpunten nodig om de vijfde speelster te worden die de vorig seizoen door ons geïntroduceerde club van 500 gaat halen.
Oh, kijk, daar gaat ze ongetwijfeld komen dit seizoen.
Ja hoor.
Jacco, mis jij nog mensen in dit rijtje? Zowel aan de dames als de herenkant?
Nee, volgens mij is al het gras vakkundig weggemaaid. Ik heb nog één een mededeling, opmerking die wat verwarring kan wegnemen. Wij hebben het nu consequent over gisteravond als we de wedstrijden van zaterdag bedoelen. En vandaag als we de wedstrijden van zondag benoemen. Wij nemen deze podcast op zondag op. En die wordt maandagavond online gezet. Ja.
Ja, nee, dat is
een goede toevoeging, Jacco.
Ja.
Ja.
Ja, en er was nog één vraag van de luisteraars die we dan nog eventjes behandelen voordat we naar de voorspellingen gaan. En dat was de vraag, welke clubs uit Korfbal League 2 zouden wel mee kunnen draaien in Korfbal League 1? En Jacco, dan kom ik toch even bij jou, aangezien jij gisteren al één wedstrijd ook hebt gekeken.
Ja. Jij als Korfbal League 2 goeroe.
Precies. Ja. Een dameskorfbalgoeroe, ja, precies.
Van alle markten thuis, toch?
Ja, ja, ik vrees toch op dit moment geen van allen. Ik vind het verschil toch wel heel erg groot. Ik denk wel dat er ploegen zijn die stap nog kunnen maken.
Ja.
Ik vind DSC wel een hele slimme ploeg. Hele goede ploeg. We hebben vorig seizoen met de play-down gezien, HKC redden het al net niet tegen GroenGeel. Nou, GroenGeel gaat het, denken wij, ook weer heel moeilijk krijgen tegen de rest in de Korfbal League. Dus ja, ik denk dat er op dit moment geen enkele ploeg uit de Korfbal League 2 is die lekker meedraait in de Korfbal League en dan achtste wordt. Dat zie ik op dit moment nog niet gebeuren.
Denk jij wel dat er een ploeg is die beter is in Korfbal League 2 dan Unitas op dit moment in Korfbal League 1?
Ja, dat zeker. Ja, dat denk ik wel.
Ja. Welke clubs denk je dan aan?
Nou, ik denk dat als Unitas... Ze zijn hartstikke blij dat ze hem gewonnen hebben. Maar als ze de hoofdklassefinale verloren hadden en de Korfbal League 2 hadden meegedraaid, dan waren ze denk ik niet meer dan de middenmotor geweest.
Oké.
Okay. Dus Dalto en DSC zijn dus beter?
Dalto, DSC en HKC.
Oost-Arnhem?
Oost-Arnhem, ja.
Dat is toch best een rijtje eigenlijk.
Ja.
Oké.
Okay. Nou, het blijft bijna goed voor Unitas.
Nee, maar Unitas is in die ene wedstrijd, eigenlijk dat hele seizoen, of in ieder geval in een deel van dat seizoen, zo ontzettend boven zichzelf uitgestegen. Die zijn in een flow gekomen, daar lukte alles. Nou, vervolgens lijken ze een hoofdklassefinale te verliezen, omdat ze een kwartier voor tijd met 12-8 achterstaan. En dan poeven ze er in 8 minuten 8 in. Dus die zijn in een flow geraakt. En toen ze daaruit kwamen, toen bleken ze de hoofdklasse gewonnen te hebben. Dat is wel hoe ik het zie. En met als beloning dikke kers op de taart. Dat zaterdag PKC op visite komt. En al die ploegen uit de Korfbal League, waarvan ze vorig seizoen denk ik nooit gedacht hadden dat ze daar nu allemaal tegen zouden komen spelen. Die komen nu allemaal even op audiëntie. Lekker van genieten.
Nou, dat zullen ze ongetwijfeld gaan doen. Uiteraard hebben we volgende week weer zo'n blokje. Dus als je als luisteraar een goede vraag hebt of een leuke vraag of iets anders te melden, dan horen we dat graag, zodat we dat kunnen bespreken. Wij gaan ondertussen vooruitkijken naar aankomend weekend, naar speelronde 2. En Lara, ik ben wel benieuwd. Wat verwacht jij dat er gaat gebeuren bij DOS 46 Blauw-Wit?
Oeh, dat is wel een leuk potje, denk ik.
Oeh, echt hè?
Ja.
Ik ga voor gelijkspel gaan.
Nee. Nou ja, nee, ik ga voor Blauw-Wit.
Voor Blauw-Wit, oké. Okay. Joris, DVO KCC?
DVO.
Jacco, Fortuna, GroenGeel.
Fortuna.
Lara, dan ben ik weer bij jou. KZ, LDODK?
LDODK.
Oké. Okay. En de laatste, dat zal misschien niet een hele moeilijke zijn. Joris, Unitas, PKC?
Gelijkspel, nee. PKC natuurlijk.
Yes, oké. Okay. Dankjewel.
Geef Jacco anders HKC, DSC?
Juist, prima plan. Jacco, volgende week Korfbal League 2, HKC, DSC.
DSC.
We gaan volgende week eens kijken hoe de voorspellingen zijn uitgekomen of niet. Voor nu betekent dat we weer aan het einde van deze aflevering zijn. Lara, dankjewel dat je erbij was vandaag.
Graag gedaan.
Mannen, jullie uiteraard ook. En volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering over de volgende speelronde. Bedankt voor het luisteren. Stuur je vragen in als je ze hebt. En tot volgende week.